Hi, welkom bij Brand Karma, het adres voor happy brands. Mijn naam is Alexandra Calmiro en ik interview andere ondernemers over hun inspiratie, creativiteit, trends in de markt en nog heel veel meer. Ik wens je heel veel luisterplezier.
Nou, vandaag ben ik high level en ik kijk uit op water en de prachtige omgeving van Amsterdam. Ik ben hier te gast bij Irina Ruimgaard in de studio Up, toch?
Skybox Studio.
Skybox, hoe kom ik daarbij?
Ja, Skybox Studio. In de Adamtoren.
Ja, ja. Oh, prachtige plek.
De 10e verdieping inderdaad. Ja. Kijk er inderdaad heel mooi uit. Ja. Op Amsterdam.
The place to be, hè?
Zeker. Voor jou voor en mij. Wel,
en voor mij ook. Nou, welkom in de podcast. Super dat je mee wil doen. Zou je jezelf eens kunnen introduceren? Wie ben je en wat doe je professioneel?
Zeker, ik ben Irina. Ik kom dus uit Amsterdam. Ik heb mijn eigen agency, Communicagency. En met Communicagency help ik eigenlijk merken en organisaties een relevant verhaal online te vertellen. Dat doe ik eigenlijk door het uitbrengen van advies, het beheren van social kanalen, het creëren van content, influencerstrategieën, ads. Advertenties op social media, ja.
Het hele plaatje.
Ja.
Ik had inderdaad even op Instagram gekeken. En het is echt storytelling. En ook vooral het matchen op de doelgroep. Hè? Want jullie richten je met name op...
Millennials en Gen Z. Nou ja, ik richt me natuurlijk op de merken die als doelgroep hebben de millennials en Gen Z. Ja.
En hoe weet je wat er onder die generatie leeft?
Mijn voordeel is natuurlijk zelf dat ik zelf een millennial ben.
Ja,
dus ik weet wat
klikt.
En ik werk eigenlijk ook met een team vol met Gen Z en millennials. Dus zo zijn we eigenlijk ook altijd op de hoogte van de trends en de ontwikkelingen. Ja.
Merk je dat, dat steeds meer gewild is? Dat je deze doelgroep zo goed kent?
Ja, ik merk gewoon vooral dat merken heel erg vanaf ver van hun doelgroep afstaan. Ze vinden het moeilijk om de millennials en Gen Z te bereiken. Waarom? Dat er op social media gebeurt op dit moment zoveel. Je weet eigenlijk niet meer welke weg je op moet. Wanneer blijven ze nog hangen? Wanneer blijven ze betrokken? Hoe bouw je een community? Ik merk dat klanten vooral heel erg lastig vinden. Het is niet meer zoals vroeger. Hier heb je een product en koop mij. Je moet gewoon door een hele funnel. En dat is denk ik vooral waar ik ze mee help.
Ja. En gaat het dan nog steeds meer om lifestyle ook dan? Of,
ik denk vooral dat het... hoe bedoel je precies met lifestyle?
Nou, dat het ook dat je moet verdiepen in de levensstijl, in de normen en waarden van die millennials en
Zeker. Zeker, dat ook. Ik denk dat vooral is de platforms waar je nu ook op actief bent. Zoals TikTok is afgelopen jaar is natuurlijk enorm gegroeid. Maar heel veel merken vinden het nog lastig om een TikTok te gebruiken. Het platform TikTok, want hoe doe je dat dan? Want heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ga toch geen dansje doen met mijn collega's. Ja. Maar het is veel meer dan dat. Het is... Waar vroeger juist het perfecte plaatje was en alles moest glad getrokken worden, is het nu veel meer echtheid. En waar sta je als merk voor? En een stukje storytelling, branding, creativiteit, wat je moet gaan inbrengen. En dat maakt het juist wat ik mijn merk eigenlijk ieder jaar leuker begin te vinden. Omdat het juist veel meer gaat over creativiteit.
Ja, ja. Je hebt natuurlijk best wel wat uitdagingen en dat moet je juist niet cliché gaan worden. Heb je ook een studie gedaan? Wilde je iets totaal anders?
Dat is wel een leuk verhaal. Toen ik jong was, wilde ik heel graag advocaat worden.
Oh.
Ja, echt iets heel anders. Maar dat was echt, daar had ik al mijn zin op gezet. En als dat dan niet ging lukken, nee, dan wilde ik nog wel regisseur worden. Maar echt die kant op.
Ook wel.
Ja. Gewoon, als je dan op televisie kijkt, weet je wel, alle onderzoeken. Mm-hmm. Ja, zo had ik aan mezelf. En toen heb ik ook die studie gedaan. Een rechtenstudie. En toen moest ik mijn eerste stage lopen. En mijn klasgenootjes gingen dus om een stage lopen bij een advocatenkantoor. Maar ik had van mijn oudere, hoger, een paar klassen hoger, die zeiden, ja, moet je eigenlijk niet doen, want je gaat alleen maar koffie brengen of schoonmaken. Mm-hmm. En dat is gewoon bij je eerste stage. Toen zei ik, ja, dat wil ik niet, dat ben ik niet. Weet je wat, ik ga bij een groot marketingbureau werken. Of niet bij marketing, bij een marketingmerk. Dat was een energydrank die heel groot was op social media.
Die of niet?
Nee. Ze waren heel groot op social media. En dat was denk ik, nou, dat is denk ik 12 jaar geleden. En dat was net Facebook. En ze hadden een hele community op Facebook. En ze deden heel veel winacties. Alleen toen was er best wel een dingetje van, hey, hoe werkt dat nou, winacties juridisch? Mag dat gewoon zomaar? Oh. Toen zei ik, nou weet je, ik ga daarop inhaken. Jij doet elke week winacties en ik zorg voor alle algemene voorwaarden en alles. Dat alles gewoon goed in zijn recht staat. Dus dat heb ik toen gedaan. En mijn collega's, mede-collega's of stagiaires, die mochten allemaal leuke dingen bedenken. Creatief, weet je, social media, hoe komt de poster uit te zien? Toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. En toen eigenlijk de eigenaar van het merk kwam naar mij toe. En die nam me apart en die zei, Irina, ik zie dat jij veel gelukkiger wordt eigenlijk als je met die meiden aan het sparren bent. Dan als je vervolgens al die rechten bij elkaar moet gaan zoeken. Mm-hmm. En in de webboeken zit. Ik zeg, ja, daar heb je wel gelijk in. En toen heb ik eigenlijk de switch gemaakt. Ik heb mijn opleiding toen nog afgemaakt. En toen ben ik een opleiding crossmediale communicatie gaan doen. Want dat sloot heel erg aan op social media. Mm-hmm. Want er waren nog geen social media functies 10 jaar geleden. Of opleidingen.
Nee.
Dus dat was het enige wat een beetje crossmediaal was. Van, oh ja, gebeurt iets online. Dus toen heb ik die studie afgemaakt. En zo ben ik eigenlijk ingerold. En ik denk dat maakt mij ook zo uniek. Omdat ik al zo lang ervaring erin heb.
Je was als een van de eerste erbij.
Ja.
Maar ook weer vanuit je advocatenvisie kun je dingen ook goed analyseren. Ja. En niet in zo'n doelgroep duiken, denk ik.
Zeker, ja. De strategie.
Ja, dat doe je natuurlijk als advocaat ook. En wat besloot, wanneer besloot je zeg maar om dat voor jezelf te gaan doen?
Toen ben ik mijn studie gaan doen. Ik was meer in communicatie. En toen was ik bijna mijn laatste jaar. En toen kwam eigenlijk dat merk waar ik voor werkte, kwam terug. En die eigenaar van was ondertussen was hij een conceptontwikkelingsbureau gestart. Waar hij heel veel merken deed. En hij kwam naar mij toe en hij zei, Irina, wil je niet voor mij freelance aan de slag gaan? Voor een paar merken. Toen zei ik, nou ja, dat is goed. Dus toen eigenlijk uit mijn studie meteen daarin doorgerold. En toen heb ik eigenlijk nog wat verschillende andere merken ook opgepakt. En toen kwam ik eigenlijk, maar ik was eigenlijk nog best wel jong. Toen kwam ik eigenlijk op het punt van, nou, ik wil eigenlijk toch wel heel graag gaan reizen. Mm-hmm. Toen ben ik weer naar buitenland gegaan, heb ik een paar maanden gereisd. En toen kwam ik terug en toen dacht ik, ja, ga ik nu door als freelancer? Want eigenlijk heb ik nog nooit binnen een bedrijf echt gewerkt. Toen ben ik bij een organisatie gewerkt, dat was helemaal niks voor mij. Toen dacht ik, nou, ik ga het toch nog één keer proberen bij een andere organisatie. Toen kwam ik terecht bij een agency, wat vooral in evenementen was. Mm-hmm. Daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Alleen toen kwam COVID. En wij deden alle grote festivals in Nederland, onder andere. Dus daar gingen we.
Ja.
En waardoor er beslissingen gemaakt moesten worden op het kutten van loon. En allemaal van dat soort dingetjes. En toen dacht ik, ja, nee. En in uren werd ik verminderd en dat soort dingetjes. En toen dacht ik, ja, nee. Weet je, eigenlijk is de verschuiving op... in COVID-tijd alleen maar meer naar online gaan. Ik kreeg steeds meer berichten in mijn inbox van, hey, wil je niet hier werken? Of hey, wil je niet deze opdracht doen? Nou, toen ben ik daar eigenlijk dus noodgedwongen een soort van gestopt. En ben ik freelancer geworden. Dat heb ik een jaar lang gedaan. En daar kreeg ik zoveel aanvragen. En heb ik hele mooie projecten mogen oppakken. Dan heb ik eigenlijk in 2021 meer dan 30 merken mogen helpen.
Wauw.
Ja. En echt ook wel echt overuren gedraaid. Toen dacht ik, hé, maar dit wil ik eigenlijk helemaal niet meer alleen doen. En ik kan het ook helemaal niet meer alleen doen. En toen heb ik dus op 1 dag december mijn eigen agency gelanceerd. En heb ik nu een teampje waar ik mee samenwerk. En,
Je bent echt gelanceerd. Echt,
ja.
En wat doen je collega's? Wat voor soort...
Dat verschilt van strategieën eigenlijk tot aan producties draaien. Ja. En creatieven heb ik die met me meesparren. Ik werk met freelancers vooral. En sommigen zitten een paar dagen vast bij mij. En sommigen zitten natuurlijk soms in. Maar we doen inderdaad echt van het strategische advies tot echt het opleveren en beheren van de social kanalen en de producties draaien en de contentcreatie.
En heb je ook mensen in dienst? Of,
Nee, nog niet. Ik ben nu wel in gesprek, maar ik ben nu natuurlijk pas sinds 3 weken gelanceerd.
Ja, ongelooflijk. Dus maar ik heb eigenlijk een soort van primeur eigenlijk.
Zeker,
hè?
Ja.
En dan moet je opeens gaan managen dan, als je mensen aan moet sturen. Hoe ligt je dat?
Ja, zeker. Dat ligt mij wel goed. Jasmine zat hier net ook. Zij is wel mijn stagiair al een half jaar, die me echt helpen alle projecten. Dus daar heb ik natuurlijk ook afgelopen jaar heel erg mensen een factor gehad, wel binnen mijn agency al. En ik heb wel eerder ook bij agencies gewerkt waar ik allemaal laag onder mij nog had.
Ja.
Dus dat is voor mij. Ik ben het gewend. Ja, ja.
En je werkt natuurlijk heel veel projectmatig dus en ook bij klanten. Dus dan sowieso minder managementachtige taken, denk ik. Dus denk, ja, meer de uitdaging om tijd voor jezelf over te houden misschien, of niet?
Ja, daarom ben ik blij dus dat ik nu een team heb. Zodat ik iets meer af en toe kan zeggen, oké, pak jij het maar.
Ja, of ik heb een keer weekend of een keer avond vrij.
Ja, het loslaten, dat is nog een dingetje. Soms.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En heb je zeg maar ook inspirators, vrouwelijke inspirators, mannelijke inspirators in het vak?
Goeie vraag, in het vak.
Of het mag ook op een ander vlak zijn hoor.
Ik had sowieso echt heel veel inspiratie, eigenlijk muziek en video's gewoon. Omdat ik natuurlijk heel veel creatie doe. Dus mijn grootste inspiratie komt gewoon uit films, muziek, online content. Maar ook in de mensen om mij heen. Ik werk bijvoorbeeld heel erg nauw met Ron Simpson. En binnen het vak inspireert hij mij zeker. Ja. De manier hoe hij denkt. Maar zo zijn er nog veel meer entrepreneurs waar ik mee werk. Ja. Waar ik echt uit iedereen wel iets haal. Niet buiten het vak. Ja, dat is bijvoorbeeld een voorbeeld voor mij. Is dan ook weer bijvoorbeeld een inspiratie. Bijvoorbeeld een Apple. Hoe erg zij belevenissen verkopen. En niet een product, maar echt gewoon storytelling. Dus het is, ik kan het niet pinnen op één vast dingetje of één persoon. Het zijn verschillende.
Het zijn meer stromingen.
Ja.
Heel mooi. En zie jij jezelf ook als merk? Of je vaak moet pitchen of niet?
Zeker. Nee, ik zie mijn agency zeker als een merk. Zeker.
En wat is dan, zeg maar, misschien een lastige vraag? Of misschien moet je even over nadenken. Wat is nou het typisch kenmerkende of wat zijn nou belangrijke waarden voor jouw merk?
Ik denk jong sowieso. Net een beetje buiten de lijntjes. Je zal mij niet en mijn team, weet je, we zijn creatieven. En je zal ons niet op naaldhakjes ergens voorbij zien komen. We zijn blijven dicht bij onszelf. Mm-hmm. We staan ook open voor iedereen. En we proberen ons echt in de doelgroep te verdiepen. En ik denk dat dat vooral het is wat wij zijn. En we doen niet zomaar iets. We doen wel alles vanuit de strategie en vanuit cijfers uiteindelijk ook. Ik denk dat dat vooral bepaalde waarden zijn.
En dat spreekt veel mensen aan, hè? Want heel veel weten zoveel mooie klanten. En is het voor jou ook belangrijk, zeg maar, in het werk wat je doet, dat je ook een haakje hebt met een klant, dat je denkt van dat het je raakt of dat je erop aangaat? Is dat belangrijk voor jou, dat je weet van, hey, ik kan me daarmee vereenzelvigen met dat merk waar ik...
Zeker, zeker. Dat is natuurlijk wat ik ook heb gezegd. Ik richt me op de merken met eigenlijk een Gen Z of millennial doelgroep. Willen zij een hele campagne voor IT-consultants of dat ligt veel te ver van me af. En tuurlijk kan ik me erin verdiepen en kan ik een team vinden die daar... die daarbij hoort. Dus als het misschien echt de vraag is, ja, ik zou het kunnen oppakken. Maar daarvoor zou ik je misschien toch aanraden om met iemand in die daar meer... Ik wil dat we bij onszelf blijven ook.
Mm-hmm. En heb je nou ook een opdrachtgever dat je zegt van, nou, dat was echt zo'n fijne opdracht, of dat hebben we echt zoveel uit onszelf gehaald?
Ik vind dat bijna bij iedere opdracht waar ik van A tot Z het project mag oppakken.
En kan je voorbeelden noemen?
Zijn voorbeelden als Curly Girl Movement. Ja. Ze hebben natuurlijk afgelopen jaar hebben ze een rebranding gedaan. Waar ik vanaf het begin aanwezig bij mocht zijn. De verpakkingen hebben zij eigenlijk in een soort futuristische... kleuren en metallic stijl doorgebrand. En daarmee mocht ik de doorvertaling doen naar online. Dus ik heb eigenlijk meteen vanaf strategisch niveau van oké, de payoff, dat betekent Girls are the Future. Waarom? Omdat krullen zijn de toekomst. Er worden steeds meer kinderen geboren met krullen. Vrouwen of jongens komen erachter dat ze krullen hebben. Er komt natuurlijk steeds veel meer diversiteit. Subculturen mengen. En daarmee, waar het vroeger eigenlijk wel werd gezet in alle mode, weet je, bladen en buiten, zag je van iedereen met stijl haar.
Ja.
Dat waren de modellen en dat is niet meer.
Nee.
Je mag ze echt dragen en je mag er trots op zijn. En dat is wat ik mocht doen, ook in de doorvertaling online. Dus ik heb daar een hele mooie campagne voor mogen schieten. Hele mooie fotografie, waarbij
ik
we ook echt
gezien,
naakte vrouwen hebben geschoten van we halen alles weg en het enige wat er is zijn jij en je krullen, want daar draait het om. We hebben een campagne gedaan inderdaad waar dit hele verhaallijn werd verteld en we hoeveel reacties daarop kregen, dat heel veel vrouwen zich daarin herkenden, dat was heel erg mooi. En dat hebben we dus online, is dat voor weken zichtbaar geweest, campagne. Maar ook op alle grote schermen rondom de grootste steden van Nederland. Dus dat was echt iets heel cools. Maar ook het merk Frank Seltzer, het is een hard seltzer merk. Daar mocht ik vanaf het begin aanwezig zijn, bij betrokken worden toen bij de merkenidentiteit werd vastgesteld. Hard seltzer, dat is echt geëxplodeerd de afgelopen jaar. En je kan, het is overgewaaid vanuit Amerika en het is eigenlijk een drankje met alcohol en sparkling water en een smaakje. Meer is het niet. En het mooie is dat we met Frank Seltzer hebben bedacht van nou, het is ook niets meer. Dus wij verkopen niks, behalve met een spark. En dat zeggen we dus ook in onze campagnes van je hebt niks nodig, alleen je spark.
Mm-hmm.
Iedereen heeft wel eens mensen die naar binnen lopen dat jij denkt, wow, daar komt iemand binnen en dat komt gewoon alleen door de spark. Want het gaat niet om al die poespas eromheen, om al die kleding. Mm-hmm. En het gaat uiteindelijk om jou en je creativiteit. En daarin voel ik me heel erg één met dat merk, omdat ik me daar heel erg in kan vinden. En daar hebben we dus ook influencer-strategie voor mogen doen van hey, influencers die dat ook naar buiten brengen, ook een beetje brutaal zijn en gewoon lekker zichzelf zijn. Aan de hand daarvan een brandcampagne, video en dan een PR-event waar we daarmee mochten lanceren. Met in COVID-tijd meer dan 50 influencers. Dus dat was heel mooi met een expositie. Dus dat is ook wel echt een merk waarbij ik me heel erg betrokken voel. En hele mooie dingen.
Het komt er ook over.
Ja.
Ik heb ook allerlei interviews ook met kunstenaars en artiesten. Vloggers en
klopt.
En doe jij dan hoe werkt dat? Doe je ook echt zelf die sourcing voor die influencers? Is het gewoon in jouw netwerk?
We beginnen eigenlijk gewoon met een strategie helemaal vanaf het begin. Dus zij komen vaak met hey, dit zijn de waarden van mijn bedrijf. Dit is mijn doelstelling. En vanuit daar begin ik met een strategie. Hoe gaan we die doelstelling bereiken? Dus daar komt een stukje content, influencers, social media bij, paid advertising. En vanuit de influencerstrategie of de bovenste strategie laag komen er dus een bepaalde influencers uitrollen. Ik heb een heel groot netwerk, dus dat is mijn voordeel. Dat ik de meeste mensen heel gemakkelijk een appje kan sturen. Maar soms gebeurt dat ook niet. Maar daar hebben we tools voor waar dat je bepaalde waarden intypt en dan komt er gewoon een hele lijst influencers uitrollen die je dan kan benaderen.
Oh, dat is handig.
Ja, zeker.
Dat bestond.
Ja.
Je hebt natuurlijk ook influencers die dan ook een management hebben. Of die kunnen dan...
Zeker.
Ja. Die ken ik ervoor ook. En je gaf net aan die mooie boodschap van...
Curly Curl Movement.
Curly Curl Movement, ja. Een moeilijk woord voor mij. Terwijl ik zelf ook krullen heb en jij ook. Geen toeval, denk ik. Die boodschap die is dus echt heel belangrijk. Maar hoe vind je nou de juiste tone of voice bij de doelgroep om die boodschap op een goede manier over te brengen?
Ja, ik denk dat dat natuurlijk heel erg verschilt wel qua merk. Wie ben je? Ben je een beetje, weet je, Frank bijvoorbeeld heel brutaal. En Curly Girl is natuurlijk veel meer heel vrouwelijk.
Mm-hmm.
Die is veel meer gericht op de verzorgde. Dus het is ook de doelgroep. Wie is je doelgroep? Frank is dus veel meer op kunst en de creatieve. Dus dat spreek je heel manier anderen aan dan de Curly Girl Movement. Die heel erg geïnteresseerd is in verzorging en cosmetica. Dus ik denk vanuit je doelgroep ga je kijken van hey, hoe wil de doelgroep aangesproken worden? En vanuit daar ga je werken naar een tone of voice.
Mm-hmm. En doen jullie bijvoorbeeld ook doelgroeponderzoek of interviews?
Zeker, ja. Ja. Interviews, ja, ik doe vaak eigenlijk vooral natuurlijk ook online heel erg AB testen. Met copy.
Dus misschien voor mensen die niet weten wat het is, een korte uitleg.
Dus, bepaalde advertenties zet ik aan. En daar kan zijn meiden met blond haar, meiden met donker haar, drie samen, noem het verschil op. En die doe ik ook allemaal met andere verschillende teksten erboven. Mm-hmm. En uit die, die ga ik dan weergeven op social media, mm-hmm. Weergeven op social media. En daaruit komt dan eigenlijk een winnaar. Van de vrouwen houden van die foto het meest. Ja. Daar voelen ze zich mee betrokken mee met die caption, met die tekst erboven. En daar leer je uit.
Ja. Ja. En dan doe je dat met adverteren of organisch? Of misschien een combinatie?
Adverteren. Oh, ja, met adverteren. Maar dan boost ik eigenlijk dark, dus niemand die het ziet. Maar ja. En daar komt het dan uit.
Ja, ja, want hoe wordt het eigenlijk ervaren door de consument? En dan speciaal de millennials en de generatie Z. Adverteren, hoe kijken ze daarnaar?
Nou, vooral dat het heel echt voelt. En dus niet meer het perfecte plaatje. Iedereen die op Instagram zit en door je Instagram story scrollt. Die continu al, eerst was dat heel makkelijk Instagram stories. Want dat was het enige waar heel vaak nog even bij bleven hangen. Maar nu heb je ook al heel vaak, het is een advertentie. Ik ga door naar de volgende. Mm-hmm. Terwijl als je juist content maakt dat niet zo gelikt is. Ja. En dat dus door iedereen gemaakt kan worden. Dan heb je soms niet eens door dat het een advertentie is.
Ah, ja, ja.
Dus eigenlijk is het juist in 2022 zorgen dat het zo echt mogelijk is.
Ja.
Daarom werkt het samenwerken met influencers bijvoorbeeld zo goed. Want dan kan je gewoon vragen aan hun. Maak je content. En dan adverteer je die content.
Ja. Nou, die zegt op jullie Insta-pagina, komt het inderdaad, het is pas veel later, je denkt van, er zit ook nog een product bij.
Ja.
Je hebt het niet in de gaten, dus nee. Het is wel heel sterk. Dus dat is eigenlijk de nieuwe manier hoe je zou moeten, je marketing zou moeten doen online. En eerst was dat van de trending gaan, is dat überhaupt nog, heeft het überhaupt nog urgentie of is het meer een lange termijn verhaal dat je opbouwt of heb je er überhaupt wat aan om nog trending te zijn?
Zeker voor je awareness, ja. Mm-hmm. Het is alleen wat lastiger op Instagram en Facebook geworden. Nu met de nieuwe tool van Reels is dat natuurlijk wel wat gemakkelijker. Je ziet de verschuiving met TikTok. Bij TikTok gaat het helemaal niet om hoeveel volgers je hebt. Iedereen scrolt gewoon eigenlijk in de tijdlijn van mensen die je niet kent. Mm-hmm. Het heeft zo'n mooi algoritme dat precies wordt gespecificeerd. Wat jij leuk vindt, dat krijg je te zien. Of je diegene nou wel of niet kent, dit krijg je te zien.
Ja.
En aan de hand van wat je liked, krijg je er nog meer te zien. Dus je bent helemaal niet meer bezig met wie je volgt. En dat zie je nu, die verschuiving zie je nu ook naar Instagram. Op veel meer mensen die zitten niet meer in hun eigen tijdlijn te scrollen van wie ze volgen. Maar ze gaan nu meteen door naar Reels. En daar heb je hetzelfde manier. Dus je ziet gewoon video's die je hoogstwaarschijnlijk leuk vindt, waar je interesse in hebt. En op die manier, als iedereen natuurlijk zo'n foto liked of een video liked, kom je bij meer mensen in de tijdlijn of in de Reels tijdlijn. En op die manier kan je trending gaan en kan je dus heel veel awareness creëren.
Ja.
Dus awareness en trending gaan, ja, is er nog. Maar uiteindelijk geloof ik meer op de lange termijn en op de betrokkenheid. Ik zal nooit iets kopen als ik het maar één keer zie. En als iemand zegt, ja, koop dit nu. Er moet veel meer aan liggen. Dus ik denk, cool merk. Misschien ga ik het volgen. Maar ik zal niet meteen een aankoop doen.
Ja.
Daar wil ik me meer gevoel. Okay, maar wat is er dan voor merk? En dan zeg ik, kijk in die community building.
Ja.
En sowieso een community, als je kijkt naar de beste te verkopen, is nog steeds e-mailmarketing.
Ja, dat werkt nog steeds, hè?
Ja. Dus bouw op je mensen die je al hebt en zorg niet dat je ze kwijtraakt juist. Want waarom zoveel geld uitgeven aan nieuwe mensen en vervolgens al die mensen die je al hebt laten gaan?
Ja, dat is wel een hele goede tip, want heel veel ondernemers en merken zijn juist van, we moeten iets online en TikTok ook. Maar vergeten daardoor dat ze gewoon een hele belangrijke base nog hebben. Of gewoon bestaande klanten.
Ja.
Dat is wel een hele goede tip. Neem je dat ook mee, e-mail marketing in het bedrijf?
Zeker. Ik ga eigenlijk de hele customer journey doe ik. Dus van als iemand je nog nooit heeft gezien, tot eigenlijk een aankoop of een dienstaanvraag. En dan eigenlijk weer terug. Dus als een merk bij mij komt, maak dus een customer journey waar iemand langs gaat. Maar ook kom je daarin tegen, bijvoorbeeld als iemand niet tevreden is, hoe ga je daar dan mee
heel belangrijk.
Om? Ja. Want hoe vaak ik niet een merk heb gekocht en dat ik dan heel moeilijk diegene te bereiken of een product en ik ben niet tevreden of het is. En dat vind ik dan helemaal niet erg als er iets voelt of het is stuk of als het maar weer goed wordt geholpen.
Ja,
en heel veel mensen hebben geen chat. Reageren niet op stories of op berichten op Instagram, Facebook. Een beetje een wachtrij van een uur als je ze belt. E-mail 3 weken later. Ja, dan ben ik ook er klaar mee.
Ja, dan is je perceptie van het merk is heel negatief geworden. Yeah. Dan heb je aan de voorkant heel veel gepromoot en gedaan. En dan
wees
je
daar weer kwijt.
Ja, dat is zonde. Ja. Ja, ik merk ook dat die customer journey begint weer steeds belangrijker te worden. Hè? Heb je daar tot slot nog tips over? Of zeg je van nou, er zijn bepaalde trends die er komend jaar aankomen waar je echt iets mee moet doen als merk? Of misschien iets over de doelgroep?
Dus TikTok. Echt, TikTok is een trend natuurlijk. Ga daarin verdiepen. Iedereen zegt allemaal, ja, maar dat is niet mijn doelgroep. Want het is van 8 tot 12 of het is tot 16. Maar het is natuurlijk ooit begonnen als Musical.ly. Waren ze 12, 13. Ja. Die meiden zijn ook inmiddels allemaal 18, 19 geworden. Het is niet meer alleen zingen, dansjes doen. Het is veel meer.
Ze halen ook heel veel kennis vandaan. Dat is toch steeds vaker.
Leuke gerechtjes kan je daarvan. Wat sporttips, hoe interieurtips. Het is juist een heel mooi storytelling platform waar het niemand perfect plaatje. En dat je heel goedkoop mooie video's kan maken. Je hebt niet meer een hele dure fotograaf nodig of een regisseur. Nee, je kan dit heel makkelijk zelf doen. En je kan nog heel makkelijk viral gaan. Want het gaat niet om hoeveel volgers je hebt. Want heb je 0 volgers, kan je 3 miljoen views hebben.
Wauw.
Dus
ja, ik hoor dan ook steeds vaker over het aantal views hebben, inderdaad.
En ik had ik denk wat nog meer trends. Ja, dus, en daarmee zie je de verschuiving eigenlijk ook naar Reels. 2020 jaar nog steeds is influencer marketing. Mm-hmm. Je hebt nu ook een nieuwe Instagram future waar het heet eigenlijk waar je co-creatie doet. Dus je kan iemand uitnodigen als een bijdrager aan je Instagram post, waardoor je samen de likes en de comments verzamelt. En dat geeft eigenlijk een nieuw hoofdstuk aan de influencers weer, waardoor het nog belangrijker is om gaan samen te werken. Want een influencer met heel veel volgers kan dus deze posten, waardoor jij hem ook in je tijdlijn krijgt.
Oh.
En dus meteen bij jou terechtkomt. Dus dat is ook echt wel iets nieuws. LinkedIn zie je ook nog steeds groeien, steeds meer met de futures. Dus dat is ook nog steeds de stories. En veel meer een storytelling platform aan het worden.
Ja, dat valt me wel op. Dan denk ik van sommige posts denk ik van wat moet dat nou hier op LinkedIn?
Klopt,
maar dat blijft dus zo, vrees ik dan.
Ja, dat wordt denk ik alleen maar erger.
Oké.
Trends nog steeds, stop met horizontaal filmen. Doe nou alles verticaal.
Oh ja, ja.
Want dat is vullend aan je beeldscherm. En dat is ook dus waar Reels en TikTok vandaan komen, weet je.
Ja.
Alles verticaal. En mobile. Zorg dus niet meer voor perfect plaatje, maar zorg voor echtheid en creativiteit en storytelling. Dus
wordt dat doorheen geprikt, het echte verhaal erachter. Ja. Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiting.
Ja.
Super.